het object dat voor ons staat. Zou je dat kunnen benoemen en een hele korte beschrijving geven?
Ja, dat is nogal wat. Het is een hele grote kist. Zo'n 1,5 meter lang, rechthoekig. Echt, ja, indrukwekkend. En het is een Japanse lakwerkkist van de meest fantastische kwaliteit die je kunt voorstellen. Met heel veel goud, zilver op diep zwart. Echt een visueel wonder eigenlijk.
Ja, de kist die wordt zo gedateerd in de jaren 30 van de 17e eeuw.
Ja, ja, ja.
Er staan een aantal afbeeldingen op ook. Dus het zijn niet alleen versierselen, die zijn er ook in geometrische vorm. Maar er staan ook afbeeldingen op en zelfs scènes uit een klassiek Japans boek.
Ja, ja zeker.
Daar komen we het komende uur natuurlijk over te spreken. Het is vorig jaar ook in het nieuws geweest. Omdat de aankoopgeschiedenis een avontuur op zich was.
Dat kun je wel zeggen, ja. Deze kist is in de 20e eeuw kwijt geweest. Het is een heel belangrijk voorwerp wat we eigenlijk al sinds de 17e eeuw kunnen volgen. Misschien komen we daar nog op terug. Maar in de vroege 20e eeuw is die kwijtgeraakt. Er was nog een zwart-wit foto van uit 1916. En ja, het is een van de belangrijkste kunstnijverheidvoorwerpen ter wereld. En dat die weg was, dat was toch wel iets. Ik kan me als student herinneren dat ik een artikel las in 1986 over die kist en waar die nou toch in godsnaam geweest zou zijn. En dat die, ja, dat die opduikt, dat was natuurlijk een verrassing voor iedereen. Dat was geweldig.
Maar aan de andere kant kun je denken, het is een object, een kunstobject, een heel bijzonder kunstobject. Maar uiteindelijk ook maar een enkel object, het kan toch heel eenvoudig verdwijnen. Of is dat in het geval van
deze kist is dat nog wel lastig. Want door de hele geschiedenis heen, en dat is het interessante, heeft men altijd erkend dat dit tot de top behoorde. Dat dit echt het beste was wat je kon krijgen. Dus door de hele geschiedenis heen zie je dat alle belangrijke Europese kunstnijverheidverzamelaars die kisten in hun bezit gehad hebben.
Ja.
Altijd erkend als topwerk.
Ja.
En toch, in Wales wordt hij nog een keer geveild in Engeland in 1916 en 1941 nog een keer. Maar ja, waar die dan was gebleven, dat wist niemand.
Die laatste koper was niet bekend op dat moment.
Ja, 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 ja.
Maar dan blijft natuurlijk nog altijd de vraag, het wat. En want waar hebben we het dan precies over? Ik zeg van ja, het is een object, hè?
Het is een object.
En het komt uit Japan.
Het komt uit Japan.
En Japan, dat is heel belangrijk voor mensen om te weten, heel lang volledig gesloten. En Nederlanders die wisten op zeker moment zeker privilege te verkrijgen.
Ja, precies. In Japan had wel relaties met andere Aziatische landen, maar met Europese landen was Nederland het enige land waar het contact mee had. En de Nederlanders mochten daar verblijven, mochten daar een handelsvestiging hebben. Deshima, dat kleine eiland in het zuiden van Japan.
Ja, dat was een kunstmatig eilandje.
Een voetbalveld zo, ja. Ja. En daar zaten ze. En daar mochten ze niet vanaf. Ze mochten de handel drijven bij de gratie gods. En die Nederlanders hebben een hele bijzondere band met Japan opgebouwd. En deze kist is eigenlijk een resultaat van die goede relaties met Japan. Zo rond 1630 was Nederland al een paar decennia in Japan. En had het langzamerhand relaties opgebouwd. En dat was belangrijk, want als je zo'n topstuk als dit, zo'n topstuk van lakwerk wil kopen, dan moet je daar, je kunt niet zomaar een winkel binnenstappen, dus daar moet je echt wel relaties voor hebben. En misschien is het ook wel even goed om uit te leggen wat het nou lakwerk precies inhoudt, want als je dat niet weet, dan kun je die kist ook niet zo goed waarderen. Lakwerk is op hout met het sap van de lakboom, dat een hele harde laag vormt en dat je zwart, donkerzwart erop doet. En
En die lakboom die kennen wij hier niet.
Die lakboom die is alleen in Azië, die bestond in Europa niet. Dus dat was specifiek voor Japan. In Europa was men er ook heel erg keen op. En in dat lak, als dat nog nat was, dan kon je daar met goudpoeder en andere metaalpoeders in strooien om een hele rijke versiering te maken. En dat moest met heel veel lagen gebeuren. Is dat, tientallen lagen, dat zie je hier ook. Ja,
maar is dat dan, die lak, is dat dan sap van een boom of is het meer hars?
Het is het sap van een boom. Je kerft daar in die boom en dan tap je dat sap eruit.
Zoals
en
mensen bij rubberbomen
doen. Bij rubberbomen ook doen. En dat vormt een, dat smeerde heel dun op. En je moet het eerst dan weer polijsten met wat grof en dan steeds fijner. En dan nog een laagje erop en zo tientallen lagen daarop. En dan krijg je met dat goudpoeder erin gestrooid en bladgoud ingelegd. En je kunt er ook nog paramour in leggen. En daar bouw je dat heel langzaam op. En normaal, van deze hele goede kwaliteit, heb je een doosje van 20 centimeter ongeveer. En dit is bijna 1,5 meter. Dus dat is echt ongelooflijk groot. Heel duur.
Ja, was dat gebruikelijk in Japan?
Absoluut niet. Nee. De Japanse doosjes zijn een centimeter 40. Dan heb je al een hele grote doos. Dit is 1 meter 40.
Dus die Japanse vakwerklieden, kunstenaars, die werden uitgedaagd door een andere cultuur om anders te gaan doen.
Ja. Dit is een speciale opdracht geweest waar de hele werkplaats zich aan heeft moeten wijden met verschillende mensen om dat te kunnen behapstukken. Maar inderdaad, een voorwerp gemaakt voor een hele andere cultuur aan de andere kant van de wereld. Ja.
Dus het verzoek is al bijzonder. Die schaalvergroting ook, omdat het heel arbeidsintensief is, heel kunstig en ook met bijzonder kostbare materialen samengesteld. Ja. En daarbij komt het nog dat het ter Leiden is, omdat het zo vaardig gemaakt is, tot de allerbeste ateliers die er op dat moment waren.
Ja, precies.